Ken je die Bollywood-films waar een stel verliefd wordt en binnen 1 minuut al met elkaar trouwt? Dan woont de vrouw in bij haar schoonfamilie, die zich ook wel gedragen als heksen. Er is alleen maar drama, want dat is natuurlijk waar Bollywood voor staat. Maar ze moet wel alles pikken en alles in goede banen leiden, want daar is ze voor. Hoe ze ook wordt behandeld en wat ze ook incasseert, haar liefde in die situaties moet onvoorwaardelijk zijn. En die testen moet het doorstaan. Maar is liefde echt onvoorwaardelijk? Hi Lars en welkom bij een nieuwe episode van Chai met Chai de podcast. Vandaag ga ik het hebben over liefde en dan bedoel ik de romantische liefde. En mind you, ik ben single, ik ben geen relatie-expert. Maar ik denk juist omdat ik single ben, dat ik nuchter ben in mijn denkwijze. En dat ik beter in staat ben om na te denken over bepaalde onderwerpen. Maar ik ga het in deze episode met jullie hebben over liefde. En dan met name de manier waarop ik ben opgegroeid. En ik denk dan ook velen van jullie, vooral mensen met dezelfde achtergrond en dezelfde Hindoestaanse komaf misschien. Maar ook anderen kunnen hier best wel relaten. En een disclaimer, ik ben geen expert. En wat ik vertel is niet de waarheid. Het is slechts mijn visie die ik met jullie deel vandaag. En wellicht dat ik jullie ernaar beweeg om voor jezelf na te denken hoe jij dat eigenlijk ziet. Heb jij je chai ready? Let's go! Is liefde echt onvoorwaardelijk? Listen, I grew up with Bollywood movies, okay? Ik ben letterlijk opgegroeid in een omgeving waar het normaal was om alles op alles te zetten voor je partner en om alles te geven voor die persoon en jezelf daar zelfs voor weg te cijferen. Om schoonfamilie boven jezelf te zetten en alles maar te pikken van alles en iedereen voor wat? Voor je partner. En dit was niet alleen in films zo, hè? Ik heb het ook gewoon over real life. Ik ben letterlijk opgegroeid met Bollywood movies, waar mensen elkaar een minuut kennen en compleet over de wolken over elkaar zijn en verliefd zijn op elkaar en met elkaar trouwen, terwijl ze elkaar nog niet eens kennen. Dit idee van romantiek heeft heel onze visie verpest, althans die van mij. En ik weet, it's not that serious, maar listen, het heeft me geleerd dat je als vrouw geen waarde hebt, maar dat je leeft voor een man. Het heeft me geleerd dat je schoonfamilie jou mag behandelen hoe zij willen en dat je niks ervan mag zeggen omdat je niks waard bent of dat je man alles is, dat je niet brutaal mag zijn en geen weerwoord mag hebben, dat je geen zelfrespect mag hebben. Je moet als vrouw alles opofferen, je werk, je familie, je hobby's, je studie, allemaal voor een man. En ik weet dat we nu in de 21ste eeuw leven, maar het is wel hoe velen van ons zijn opgegroeid en ik heb het nogmaals niet alleen over die Bollywood films. Ik denk voornamelijk onze ouders en de generatie voor ons, dat die zo zijn opgegroeid en dat werkt bewust door op onze overtuigingen. En natuurlijk geven ze een en ander ook weer door aan ons. En dan spreek ik voornamelijk over mensen die in dezelfde cultuur als ik zijn opgegroeid met dezelfde normen en waarden, maar ook zeker de mensen die nog vastzitten in oudere generaties, waar het nog normaal is dat je 30 jaar bent, maar dat je nog steeds moet doen wat je ouders van jou willen en waarin je leeft voor de maatschappij en de eer van je familie, maar zeker niet voor je eigen geluk. Waar het normaal is dat je gelijk gaat trouwen met een persoon, omdat dat laat zien wat voor waarde jij hebt en wat voor positie jij hebt in de maatschappij. Alsof trouwen, alsof een man jou waarde kan geven. Alsof trouwen het ultieme doel is van het leven van een vrouw. Kijk maar naar die vrijpostige mousies. En mousies is een vertaling voor tantes. Die vrijpostige mousies op bruiloften die vragen wanneer je nu eindelijk gaat trouwen en of je al een man hebt gevonden. En dit wordt altijd als een joke gezien, maar het is gewoon keihard de realiteit, hè? Dat je als vrouw moet trouwen, want dat is je doel. En je moet alles op alles zetten om die relatie te behouden en in stand te houden. Maakt niet uit ten koste van wat dit gaat, al gaat het ten koste van jou. Deze omgeving laat het echt lijken alsof een man de waarde van een vrouw bepaalt. En sterker nog, alsof een vrouw zelf geen waarde heeft, maar alsof zij gemaakt is om een man te pleasen. En het klinkt nu heel bitter, maar als je iets maar jong genoeg meemaakt, wordt het jouw realiteit. En dan moet je er echt actief voor werken om dat beeld weer kwijt te raken en dingen te ontleren. En hoe ik nu ouder ben en besef hoe toxic dit is, maar ook hoe het gewoon nog steeds een bepaalde visie heeft gecreëerd over wat een relatie moet inhouden. En begrijp me niet verkeerd. We wonen nu in Nederland, we hebben een goed leven, we zijn grotendeels of gedeeltelijk meegaan met de tijd. Maar in onze cultuur was het vroeger heel normaal dat je werd uitgehuwelijkd. En in de oudere generatie was het echt verboden om een vriendje te hebben, want dan moest je gelijk trouwen. En ik ben blij om te zien dat het nu heel anders is voor de meeste mensen. Maar ik weet ook dat het nog lang niet voor iedereen zo is. Er zijn nog steeds heel veel oudere generaties die vast zijn blijven houden aan het oude en die niet meegaan met de tijd. En dit is nou precies het moment dat ik even mijn chai voor je ga uitschenken, cause we need to talk. Ik ben hier vandaag om je te vertellen dat het oké is om je eigen grenzen en je standaard te hebben. En dat het ontzettend belangrijk is om je eigen waarde in te zien en niet te settelen voor minder. Ga nou eens voor jezelf na, hè? Hoe je bent en wat je hebt te bieden als persoon. Ga nu eens opschrijven wat je van je partner verwacht dat diegene jou te bieden heeft in het leven. En zodra je dit hebt opgeschreven, ga je eerst even beseffen dat je daar altijd water bij de wijn gaat doen. Want we zijn nou eenmaal mensen. Mensen zijn niet perfect. Niemand is perfect. We komen allemaal uit een andere omgeving. We hebben andere dingen geleerd, andere normen en waarden. Maar tegelijkertijd ga je ook een top 15 maken met kwaliteiten die je man of je partner, je vrouw moet bezitten en waar je nooit water bij de wijn gaat doen. Want weet je, we weten vaak wel wat goed voor ons is en wat we zoeken. Daar hebben we vaak wel een beeld van en een idee van. Maar zodra er dan iemand voor ons staat die we leuk vinden, gaat de hele lijst zo huts uit het raam. Omdat je het zo graag wil laten werken. Omdat je een persoon zo leuk vindt. Je wil zo graag dat het wat wordt. Juist in het begin is het het moment om kritisch te zijn. Nog voordat je sterke gevoelens hebt. En voordat je verblind bent door je verliefdheid en bepaalde verlangens die je hebt. Waar sta je zelf in het leven? Welk pad bewandel je? Wat is het ultieme doel in je leven? Wat wil je zelf nu echt van je leven? En ga dan kritisch kijken of de ander daar binnen past en je juist helpt om dichter bij dat doel te komen en of jullie hier samen aan kunnen bouwen. Of dat hij of zij juist de andere kant op groeit dan waar jij heen gaat, waardoor jullie niet dezelfde richting in kijken en niet de juiste persoon zijn voor elkaar. Er was een serie die heet Grey's Anatomy, echt een goede serie, dus zeker het kijken waard als je nog series zoekt. Maar daarin was er een ziekenhuis en er was er zo'n chief. Dus de directeur van heel het ziekenhuis, die heet Dr. Richard Weber. En hij zei iets, het was lang geleden, maar wat me bij is gebleven, hij zei iets in de zin van love alone is not enough. En de context daarvan was volgens mij dat hij een meisje ging troosten waarvan een relatie kapot was gegaan omdat die jongen niet voor haar koos. En toen zei hij dat liefde alleen dus niet voldoende is. En dit is mij na ongeveer 7 jaar of langer nog steeds zo erg bijgebleven. Want hij heeft echt gelijk. Hoe de maatschappij tegenwoordig naar vrouwen aankijkt, ik vind het best wel toxic. En ik ben wel blij om te zien dat weerbarstige stigma's langzamerhand worden doorbroken. En dat die rolverdeling een beetje verdeeld wordt. Maar tenminste juist niet zo streng verdeeld wordt. Maar dat het gewoon een beetje gefuseerd wordt. Maar nog steeds zie je gewoon dat de maatschappij is gemaakt vanuit de male gaze. En alles is gemaakt vanuit het mannelijk perspectief. Beeld je eens in, hè, als je een serie kijkt en er komt een nieuwe vrouwelijke karakter binnen. Kijk hoe die serie haar laat binnenkomen. Eerst worden haar hakken gefilmd, dan zie je haar benen, dan zie je haar heupen, haar décolleté. Zo wordt heel die sensatie opgebouwd. Dat is letterlijk de male gaze. En dit is maar een klein voorbeeld van hoe een hele maatschappij hier omheen draait en hierop is gebaseerd. En ik denk dat het ergens ook wel bijdraagt aan het zelfbeeld van vrouwen, maar ook het level van respect dat naar vrouwen wordt geuit. Respect is in beginsel al ver te zoeken tegenwoordig. En weet je, ik ga nu denk ik veel mensen triggeren, maar ik wil jullie even een disclaimer geven nogmaals. Wat ik in deze episode uitleg is niet de waarheid. Het is mijn visie en mijn kijk op dingen, maar ook observaties en ervaringen die ik heb opgedaan. Maar letterlijk, ja, dingen als de male gaze is wetenschappelijk onderbouwd. Ik heb het geleerd op de uni tijdens mijn minor sociologie. Dus voordat jullie me willen vuren en everything en denken, oh, daar gaan we weer, nog zo eentje, vooral voor de mannen out there. Het is letterlijk een wetenschap en een stroming die dit fenomeen bestudeert. En ja, natuurlijk is het niet voor iedereen zo, maar dit is gewoon een algemeen beeld. En natuurlijk hebben vrouwen heel veel rechten gekregen waar ik zo ontzettend dankbaar voor ben. Dat wij gewoon hier onze rijbewijs kunnen halen, dat wij kunnen studeren, dat wij gewoon kunnen werken. En stromingen als feminisme hebben echt gevochten hiervoor, hè? Voor deze rechten van vrouwen. Dat wij kunnen stemmen. Serieus, dat wij kunnen stemmen, dat was vroeger niet eens zo, omdat we een vrouw waren. Maar ja, helaas is dit nog niet in heel de wereld zo, maar we boeken wel progressie. Maar ook bijvoorbeeld films waarmee we zijn opgegroeid. En die we ook nog steeds zien in bioscopen en op streamingplatforms. Het draagt bij aan heel een beeld van hoe relaties worden gevormd en wat de hedendaagse normen en waarden zijn van de hele samenleving. Het is daar een reflectie van en het is helemaal hot and happening, want als er geen vraag naar was, dan zou er ook geen aanbod zijn. We hebben het zo ver laten komen dat heel veel dingen genormaliseerd zijn, maar als wij dat voor de meerderheid niet normaal zouden vinden en dat niet zouden accepteren, dan zou dat ook nooit zo worden gemaakt op die manier. Het verkoopt omdat het blijkbaar is wat wij zelf willen zien. En dit is waarom ik echt alleen nog maar tekenfilms kan kijken. Want persoonlijk, wat we tegenwoordig allemaal zien en wat genormaliseerd is, is echt disgusting. Maar goed, ik drop even die clown emoji en ik ga door. Maar mijn inziens heeft het gewoon een vertekend beeld gegeven. En het dwaalt af van hoe een vrouw gezien moet worden, in mijn mening. En hoe liefdesrelaties überhaupt horen te zijn. En dan met nadruk op liefde. Want tegenwoordig gaat het alleen nog maar om lust. Waar ik zelf persoonlijk heel erg voor sta, is zelfliefde. En dat zal altijd mijn nummer 1 zijn, want zonder van jezelf te houden heb je helemaal geen basis in het leven. Je gaat dingen ook niet doen vanuit de juiste intenties en vanuit de goede motieven, want je doet het niet voor jezelf, maar voor een ander. Zodat een ander wat van jou gaat houden en jou lief zal vinden. En people pleasing binnen relaties is echt een groot gedeelte wat echt nog onderbelicht is op dit moment. Maar we doen er alles voor om anderen in ons leven te houden. Veel mensen denken echter op korte termijn aan instant gratification. Dus lusten waar ze nu van kunnen genieten. En in plaats van dat ze lange termijn denken en nadenken over hoe hun acties hun hele leven kan kosten. Dat is echt een nieuwe generatie die opkomt. Waar we zoveel afgeleid worden door onze telefoons. Waar we een zeer korte attentiespan hebben. Het zorgt er allemaal voor dat we nu plezier willen en nu voldaan willen voelen en nu resultaten willen zien. We kijken alleen nog maar naar die plezieren die zich direct uiten en direct lonen. Terwijl mensen niet meer vooruitdenken en niet meer kijken naar de consequenties van hun acties. Je ziet dat vaak terugkomen in de vorm van ontrouw en vreemdgaan. En dit is, zeg ik heel voorzichtig, het is een beetje het nieuwe normaal geworden. Waar het vroeger normaal was om loyaal te zijn, is vreemdgaan nu het uitgangspunt? En is het uitzonderlijk als iemand loyaal is en wordt diegene daarvoor geprezen? Alsof het zo'n prestatie is? Jammer dat jullie mijn hoofd niet kunnen zien, maar ik ben echt confused. Het is letterlijk de bare minimum. En dit is de kern van mijn hele episode vandaag, jongens. De bare freaking minimum. We hebben de drempel zo laag gezet voor ons allen. En er loopt ook zoveel troep rond. En daarmee bedoel ik gewoon mensen die de baten willen, maar niet de kosten. Die niet loyaal kunnen zijn, alleen maar denken aan zichzelf, hun eigen genot. Die geen pure intenties hebben, maar er zijn voor de korte termijn plezieren. Dus wel de wifi voordelen en privilege willen, maar niet die ring om haar vinger willen zetten. Dus omdat loyaliteit tegenwoordig zo zeldzaam is en een goede vrouw of man hebben zo zeldzaam is, gaan we makkelijker settelen voor de bare minimum. Er is gewoon een krapte. Er is gewoon, je weet toch hoe je krapte beroepen hebt? Zo heb je ook gewoon krapte relaties tegenwoordig, omdat mensen gewoon niet meer de functie kunnen bekleden van een goede partner. En terwijl het eigenlijk dingen zijn die een ieder zou moeten bezitten. En ik zeg bewust dingen en geen kwaliteiten, want kwaliteiten laat het lijken alsof het iets zo moeilijk is en alsof het een kwaliteit is. Het is gewoon de bare freaking minimum. En ik bedoel het zeker niet pessimistisch wat ik nu ga zeggen. Maar meer gewoon om je een beetje aan het denken te zetten. En je te herinneren eraan dat het oké is om meer te willen deze dagen dan alleen de bare minimum. Loyaliteit. Maar Jongens, meiden, vrouwen, mannen ook. Hoe laten we onszelf behandelen deze dagen? Letterlijk? We pikken van alles en nog wat van onze partners, maar ook vrienden, hè? Maar in deze episode gaat het over partners. We tolereren het als er naar ons geschreeuwd wordt in een ruzie, waar je eigenlijk met respect met elkaar zou moeten praten, hoe boos je ook bent. We laten ons settelen voor de silent treatment, terwijl... Kennen jullie die ene afbeelding van zo'n meme is dat? Nou, niet een meme, maar gewoon een foto dat een oud koppel, een man en een vrouw, buiten in de regen zitten en boos tegen elkaar zijn. En dus een beetje op afstand van elkaar zitten en met hun rug naar elkaar toe. Maar tegelijkertijd houdt die opa wel een paraplu boven het hoofd van zijn vrouw, omdat het buiten regent. Dus hoe boos ze ook op elkaar zijn, ze zorgen nog wel voor elkaar. Maar tegenwoordig... hebben we dat niet meer. We laten ons zo manipuleren tot op een hoogte dat we onze eigen identiteit kwijtraken, puur omdat je een ander niet wil kwijtraken. En dit zeg ik uit ervaring. Maar ja, het is gewoon een moeilijke maatschappij. En dan, aan de andere kant, hebben we een Prins Harry die een heel land en zijn troon kan laten voor zijn vrouw. Maar meanwhile kan jouw man niet eens een chick blokkeren uit zijn verleden waar hij niks meer mee te maken zou moeten hebben. Zie je dit contrast? Zie je dit contrast? En daarom, lieve mensen, is het zo belangrijk om je eigen waarde te kennen. Het leven is niet als een film en ook niet als een Bollywoodfilm, waar je alles moet tolereren wat je schoonfamilie zegt en waar je binnen één dag moet trouwen, waar je als vrouw alles moet doen voor je man. Die films zijn een sprookje, maar toch hebben ze ergens wel een bepaald beeld gegeven van hoe een vrouw moet zijn voor een man en wat ze daarin allemaal moet accepteren en tolereren, maar... wat nu als we eens beginnen bij onszelf? Beginnen met onafhankelijk te worden, op financieel niveau, maar ook in die zin dat je geen constante bevestiging en validatie nodig hebt van anderen om te controleren of je het nog wel goed doet, of dat je er nog wel leuk uitziet, of dat je de juiste keuze maakt, dus vraag je het eerst aan 10 andere mensen om je heen om je bevestiging te krijgen en je beter te voelen. Laten we nou eens beginnen om op onszelf te gaan bouwen. En dit kan in hele kleine voorbeelden, hè? Listen, als ik naar een feestje ga of naar een evenement of ik ga afspreken met vriendinnen of wat dan ook. Vroeger, 1 dag van tevoren, ik zou 10 verschillende outfits passen en foto's maken en naar mijn vriendinnen sturen. Is dit leuk? Lijk ik hier niet te dik? Is het niet too much? Moet ik misschien toch maar een broek aan doen in plaats van de rok? Maar wat ga jij eigenlijk aan doen? Oh my god. Ik weet dat velen dit doen, maar honey, it screams insecure. Waarom zou jij bevestiging vragen van een ander om wat jij wilt aandoen? Zolang jij je er maar goed en mooi in voelt, waarom moeten we dan bevestiging hebben van een ander? Ik vraag nooit meer aan een ander of mijn outfit goed is. Wat de ander gaat aandoen of dat mijn outfit niet too much is. Luister, ik ga zelfs overdressed naar werk toe en weet je waarom? Omdat ik ervan hou om er goed uit te zien. Want dan ga ik mezelf verzekerd voelen en zit ik lekker in mijn vel. En dat werkt door in mijn hele mentale gesteldheid en heel mijn presentatie en mijn hele appearance. Maar ook hoe mijn dag gaat lopen. Als jij er goed uitziet, ga je je ook beter voelen. Het werkt door op je confidence en je laat gewoon een bepaalde indruk achter. Je hoeft je niet aan te passen aan wat anderen gepast vinden of netjes vinden, of hoe zij zich kleden waarop jij je weer gaat aanpassen. We're not doing that over here. Not in this journey. En ook als ik keuzes maak in mijn leven, letterlijk, het starten van deze podcast. Ik ga niet aan mensen vragen, zal ik een podcast starten? Nee, ik doe het gewoon. Ik ga on the low, lekker alles zelf uitzoeken en uitpleizen en plannen en het doen omdat ik het zelf wil. En niet omdat anderen dat van mij verlangen. Want luister, als ik het voor anderen zou doen, is dat niet de juiste motivatie. Want wat als het moeilijk wordt? Ik ga het niet volhouden. Ik ga het twijfelen. Omdat ik het voor anderen doe en niet voor mezelf. Dus ik ga niet die brandstof uit mezelf kunnen halen om dat doel te pursuen, om dat doel na te streven. Omdat mijn energie, mijn brandstof al niet bij mezelf ligt, maar bij een ander. Omdat die ander de brandstof is voor mijn doel. En als die ander mij die brandstof niet meer geeft, dan heb ik geen toevoer meer en dan heb ik geen energie voor mijn doel. Dus waarom zou je anderen die kracht geven over jouw doelen en over jouw dingen in het leven? Oh, zal ik deze baan wel aannemen of niet? We zijn geneigd om met beslissingen naar anderen toe te gaan En ja, het is fijn om even te brainstormen en ik snap het wel. Soms heb je gewoon grote beslissingen waar je goed over na moet denken, maar waarom meningen van anderen verzamelen over jouw leven? Het komt voort uit een bepaalde onzekerheid, omdat eigenlijk weten we wel wat we zelf willen, maar gewoon die bevestiging van anderen om te checken of we wel de juiste keuze maken, wat anderen ervan denken, of wij validatie kunnen zoeken daarin. Of we durven zelf gewoon niet de verantwoordelijkheid te dragen voor onze eigen beslissing. En dan is het wel lekker makkelijk als een ander dat voor jou doet. En je die persoon later misschien wel alles kwalijk kan nemen wanneer het niet loopt zoals je hoopt. En kijk, mensen zullen jou altijd realistisch advies geven en vaak kritisch zijn. Hoe ons brein is geprogrammeerd is dat we onszelf en onze dierbaren willen beschermen. Dus ook maar iets wat buiten onze comfortzone is, vinden we eng. En dat moeten we niet doen, want dat is onveilig en dat is niet goed voor je. Vooral als het gaat om enge beslissingen waarin al onzekerheid hangt. Maar je moet een beetje delusional zijn. En soms moet je nou eenmaal geloven in jezelf, in je delulu delusions. Want anderen zullen nooit jouw visie zien, want ze hebben niet jouw ogen, ze hebben niet jouw hersenen, ze hebben niet jouw levenservaring. Zolang jij die maar ziet en jij die maar waarmaakt. Het zijn jouw dromen, dus waarom verwacht je van anderen dat zij die begrijpen? En dit zijn maar kleine voorbeelden van validatie zoeken in anderen. Moet je nagaan als het gaat om een relatie of een beginnende relatie, als je daarin zit. Heel je zelfbeeld gaat vaak afhangen van die ander. Oh, vindt hij me nog wel leuk? Ben ik wel knap genoeg? Laat me wat meer make-up dragen naar die date, zodat ik wat mooier ben dan normaal. Laat me mijn speciaalste luchtje bewaren voor als ik met hem wat ga doen. Honey, je zou je allerspeciaalste luchtje niet moeten bewaren voor een ander. Maar je zou hem lekker op moeten doen voor jezelf, want jij bent de main character van jouw story. Ik ga je echt wat grappigs vertellen. Dit was heel recent. Ik had laatst een werkuitje en we hadden wat activiteit overdag, et cetera. En dan in de avond gingen we gezamenlijk wat eten. Alleen we moesten nog wachten op ons eten, dus de meesten gingen gewoon naar buiten op het terras, daar zitten praten. Ik zie het echter zo, ja. Ik ben heel de dag al bezig met werk en activiteiten waar ik in eerste instantie niet per se voor zou kiezen om dat met mijn tijd te doen. Maar goed, hè, je hebt bepaalde verplichtingen. Maar ik heb die dag nul tijd gehad voor mijn dingen en voor mijzelf. Daarnaast ben ik continu met dezelfde mensen en doordat ik zo actief ben, draint het gewoon je hele sociale batterij. Ik had uiteindelijk even een half uur vrij om te lezen in de periode dat we gingen wachten op ons eten. En ik hou ervan om mezelf te educaten en alle tijd die ik over heb, die besteed ik het liefst daaraan. En iedereen zat in een groep op het terras met elkaar te kletsen en gezelligheid en alles. En ik dacht, nee man, nee, ik voel het niet. Ik had een stoel gepakt, ik had het in een hoek gezet met uitzicht op het water. Echt zo loner, hè. Maar listen, ik keek naar het water, ik zag meerkoetjes. Dat zijn van die eendjes, die zwarte eendjes met die witte snavel. En ik heb ze letterlijk helemaal bestudeerd. En ik snap nu trouwens een beetje hoe ouder meerkoetjes voor hun baby's zorgen. Dat heb ik letterlijk allemaal bestudeerd in een paar minuten. In die tijd dat niemand ook maar één seconde oog had voor die dingen. Want je ziet die dingen alleen als je er echt de tijd voor neemt. En echt bewust bent van je omgeving en geniet van die kleine dingen in het leven. Tegelijkertijd had ik mijn boek erbij gepakt. Ik ging lezen, lekker in de zon. Opeens een collega riep naar mij van, Shaya, voel je de main character of zo? En luister, ik ben zo content met mezelf, hè, dat ik ben zo content met mezelf en het pad dat ik bewandel. Niet dat er iets mis mee is om met de groep te zitten, maar ik voelde die behoefte gewoon niet. Ik reageerde op die collega met, ik ben de main character toch, in mijn wereld. En toen ging ik lachen. En het kon misschien klinken als een grapje, maar eigenlijk was ik wel bloedserieus toen ik dat zei. Ik ben zo content met mezelf dat het mij niet boeit als anderen mij zien als die loner of als die rare chick die in haar eentje in een hoek gaat zitten, omdat ik weet waarvoor ik het doe en wat ik eraan heb. En iedereen zat bij de groep, maar ik prioriteerde gewoon mijn eigen space, ten eerste om op te laden, mijn eigen tijd om dingen te zien die anderen niet zien, en uiteraard mijn educatie boven de gezelligheid die daar was. En niks is beter dan de ander, maar het punt dat ik wil maken is dat je zoveel vertrouwen moet hebben in jouw doelen en wie jij bent, dat het je niks kan interesseren wat anderen denken. Maar dat jij jezelf vertrouwt in jouw beslissingen en dat jij weet waarvoor je iets doet. Als we dit meer zouden doen, dan zouden er anderen ook minder controle over ons hebben. En juist in een romantische relatie is dit zo'n cruciaal punt, want we doen altijd maar alles om een ander te pleasen. En kijk, natuurlijk zijn er bepaalde verantwoordelijkheden in de relatie. Je moet moeite doen voor de ander, diegene speciaal laten voelen, et cetera. Maar anderen nemen vaak een grotere rol in ons leven dan wij zelf. En lieve schat, heel jouw leven, dat is jouw verhaal. En het is dit verhaal dat jij creëert, dat zie je altijd vanuit jouw ogen. Dus ja, je mag best wel de main character voelen en de main character zijn in jouw leven. Want eerlijk, dat ben je ook. Alles zit al in jou. Je hebt oprecht niks nodig van buiten om zelf compleet te zijn. We moeten onszelf alleen als beste vriendin of als beste vriend gaan zien. En dat is onze enige bevestiging die we nodig hebben. Want alle antwoorden, die zitten al in jou, zolang je maar moeite doet om te zoeken. En buiten gaan we dan niet vinden. En dat is vaak waar het misgaat. Het buiten zoeken van dingen. Als je mijn eerste episode hebt beluisterd, dan weet je maar al te goed dat ik weet waar ik het over heb. Want vroeger zocht ik ook liefde buiten mezelf, terwijl alles al in mij zat. Een man of een vrouw moet net zoveel aan jou kunnen geven als dat jij jezelf al geeft en het liefst nog meer. Daarom moet je je standaarden zo hoog hebben en jezelf gewoon behandelen zoals jij behandeld wil worden. Want dan ga je geen genoegen meer nemen met minder. En ik krijg vaak naar mijn hoofd dat ik high maintenance ben, of dat ik arrogant ben, of me all that voel, of dat ik echt zo arrogant kijk, of dat mensen denken op eerste gezicht dat ik dat ben. Iemand heeft een keer tegen mij gezegd, en dat had mij zo erg geraakt toentertijd, maar dat ik te hoge standaarden heb en dat ik te veel eisend ben. En listen, dat ik te high maintenance ben. Maar ik dacht echt bij mezelf achteraf, eigenlijk dacht ik dat al in dat moment, een paar seconden daarna, nadat het me had geraakt. Ik zat te denken, liefschat, ben ik high maintenance? Of ben jij gewoon low freaking effort? Kijk, het leuke van dit alles is, zo'n uitspraak zegt niks over mij en alles over de ander. Want alles wat ik een ander vraag, kan ik mezelf al geven. Dus als iemand dan niet kan levelen, dan loop ik zonder moeite door omdat ik weet wat ik voor mezelf ben en wat ik aan mezelf heb. Alles moet een toevoeging zijn in mijn leven en zeker geen downgrade. Iemand kan nog zo beweren dat hij van je houdt, maar daden spreken harder en luider dan woorden ooit kunnen doen, hè? Als iemand echt van jou houdt, dan gaat diegene moeite doen. Diegene gaat alles voor je doen, zonder dat je erom hoeft te vragen. Diegene gaat die kleine dingen onthouden waar jij naar staart in de winkel. Dingen die je oppakt en teruglegt, omdat het te duur is of wat dan ook. Dan gaat hij je lievelingsbloem onthouden, zodat hij dat stiekem voor jou kan kopen om je te verrassen. Iemand die van jou houdt en jou als een prinses wil behandelen, die doet dat ook. En vanuit zichzelf, zonder dat jij er naar hoeft te vragen. Princess treatment only, want oprechte liefde gaat vanzelf. Het hoeft echt niet zo moeilijk te zijn. Maar liefde kan je niet op zichzelf zien als genoeg. Het is niet een doel op zich. Liefde is slechts de drijfveer, de motivatie achter alles. Het is die energie die jij in een relatie stopt om ervoor te willen werken, omdat je van elkaar houdt, ga je er de moeite voor doen. Maar dat betekent niet dat je verklaart van iemand te houden en dat het daarop houdt. Liefde alleen is in mijn optiek in dat opzicht niet voldoende om een relatie te kunnen onderhouden. Want dan blijft het maar loze woorden. En ik wil hier in het hindoeïsme aanhalen, want dat geeft zo'n mooi voorbeeld. En dit is nog niet iets wat ik echt tegen ben gekomen in andere geloven. Nu moet ik zeggen dat ik me niet zo ver heb verdiept dat ik ook de geschriften van andere geloven heb gelezen. Ik heb wel echt die interesse. Maar correct me if I'm wrong. En ik spreek dit echt uit met alle respect naar alle geloven, want het zijn allemaal verschillende wegen naar Rome. Uiteindelijk heeft het allemaal hetzelfde doel. Maar als ik een voorbeeld aanhaal van het hindoeïsme, waar ik me dus wel in heb verdiend, dan hecht het hindoeïsme net zoveel waarde aan een vrouw als aan een man. en misschien zelfs nog een beetje meer aan de betekenis van een vrouw. En het wordt zo gezien dat de vrouw de kracht is van alles, dus de kracht achter een man, en dat een man niks is zonder een vrouw. Ze hoort eigenlijk op handen gedragen te worden, maar dat is iets wat je nu niet meer zoveel ziet. Het is er nog wel, though. En daar heb ik ook alle vertrouwen in, want er zullen altijd nog genoeg mensen zijn met normen en waarden en goede mensen. Maar in het hindoeïsme heb je dus de Shiv Shakti. Shiv is een van de goden, een best wel grote, belangrijke god in het hindoeïsme. En Shakti is de vrouw, dus de feminine divine energy. En als je dit op zou zoeken op Google of op Pinterest, dan zou je dus een afbeelding zien van een persoon, waarvan de helft een man is en de andere helft een vrouw. Dus links zie je letterlijk een man en dan die persoon is gewoon doormidden geknipt. De andere helft zie je gewoon een vrouw met lang haar en gewoon beauty, divine, feminine energy. Oftewel, de boodschap die ik eruit haal, want dat kan ook nog net voor iedereen anders zijn, maar man en vrouw zijn wederhelften van elkaar en ze staan gelijk aan elkaar. Ze vullen elkaar aan. Het is letterlijk de soulmates van elkaar. De vrouw is de kracht achter een man en zonder haar kan hij niet functioneren. En dat vind ik zo een mooie gedachte. En dit zijn echt de normen en waarden waar ik persoonlijk aan vasthoud. Dit was een beetje mijn food for thought. Dit was jouw reminder nogmaals dat het oké is om meer te willen dan alleen woorden van liefde. Liefde moet je voelen door je hart en je ziel en dan ga je er ook naar handelen. Zoals ik zei, liefde alleen is niet voldoende om een relatie te laten werken. Het is alleen een drijver om het te laten willen werken. Het is slechts die benzine die je in een relatie stopt om er dus voor te willen werken, maar om het daadwerkelijk te laten werken, daar moet je dus zelf de moeite voor doen. En het is belangrijk, het allerbelangrijkste misschien wel, dat je eerst zelf compleet bent voordat je op zoek gaat naar die ander om jouw leegte te vullen. Dat is je grootste valkuil. Neem dat van me aan. Het is dus oké om aan jezelf te werken. En dat kan zowel buiten een relatie als in een relatie. Als die ander jou maar de ruimte geeft om te groeien en om je te ontwikkelen. Maar zorg er ook voor dat je op eigen benen kan staan. En dat je niet hoeft te leunen voor op een ander. Want luister, zodra die ander wegvalt, ga je jezelf omvallen. Je moet zo sterk zijn als een muur die op zichzelf kan staan en die niemand zomaar omver kan blazen. En als je meer wil weten over wat je kunt doen om die zelfliefde aan te wakkeren, dan verwijs ik je heel graag naar mijn episode 3, want daar neem ik je mee in 5 dingen die je vandaag al kunt doen om die zelfliefde aan te wakkeren en een stapje dichterbij te komen in je journey. Nou, Lars, bedankt voor het luisteren naar deze episode. Ik hoop oprecht dat je hebt genoten en dat je het leuk vond. Je hoeft zeker niet met alles eens te zijn wat ik allemaal heb gezegd, maar wie weet heb ik je toch nog wat stof gegeven tot nadenken. Ik vond het in ieder geval heel leuk om een chai met jou te drinken. Als je benieuwd bent naar meer, zie ik je heel graag de volgende week weer bij een nieuwe episode van Chai met Chai. Bye bye!